We gaan deze nieuwe AD EK Voer podcast misschien wel de mooiste EK-dag tot nu toe bespreken. Want ja, gisteren drie heerlijke wedstrijden. Hongarije-Frankrijk werd 1-1. Portugal-Duitsland werd 2-4. Spanje-Polen eindigde in 1-1. Het is overigens aflevering 25 van de AD EK Voer podcast op Vaderdag deze zondag. Mijn naam is Etienne Verhoef en ik vraag me af, hè, wat is voor een voetbaljournalist Maarten Wijfels het ideale Vaderdag cadeau?
Jezus, Mina.
Die had je niet verwacht, hè?
Daar heb ik niet over nagedacht. Als ze geen ontbijt op bed.
Nee?
Nee. Dat gekruimel en zo. Dat heb ik helemaal niks. Nee, daar voel ik echt helemaal niks van hebben. Okay. Nee, gewoon dat ze...
Een pen.
Ja, god, daar moeten we even over nadenken.
Maakt niet uit. Ik heb even een fragmentje klaargezet. Aan het begin van deze podcast. Ik ben benieuwd of je deze international herkent. We gaan er straks verder over praten, maar even kijken of je me herkent.
Die mensen die zijn gewoon heel aardig. Ik ken iedereen. Iedereen kent mij. Ja.
Heb je een idee?
Gozes natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Nou, daar gaan we straks uitgebreid verder over praten. Laten we beginnen met de voetbaldag die achter ons ligt. Hè. Ik keek naar Hongarije-Frankrijk. En toen moest ik wel gelijk denken aan je opmerking die jij vrijdag maakte in de Dag van Oranje. Drinken, 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 zei jij. Want het lijkt wel alsof die Fransen door de hitte bevangen waren, of niet?
Ja, maar we hebben het al over Frankrijk gehad, hè. Toch blijf ik erbij niet over hebben. Die denken die eerste ronde, het zal allemaal wel. En ik zag ook dat Deschamps, zag ik een quoteje voorbij komen, dat hij zei, ja, we zijn natuurlijk wel, het resultaat valt een beetje tegen, maar we zijn natuurlijk eigenlijk wel virtueel gekwalificeerd voor de volgende ronde. Dus zo beleven zij dat gewoon. Het is bijna het nihilisme ten top. En ja, ik denk nog steeds niet dat ze het gaat opbreken. Want dan zouden ze met 4 punten, dan zou je moeten verliezen in de laatste wedstrijd van Portugal. Dat kan. Maar dan houden ze het volgens mij wel op een gelijkspel. Maar even die Fransen moeten we even vergeten. Maar die andere ploegen deze toernooidag, top.
Nou, Hongarije dan? Want die...
Ja, precies.
Ja.
Nou ja, maar kijk, we hebben het erover gehad. Hè. Je ziet nu dat in het voetbal zijn ploegen nu toch in staat om het... Ja, een minuut of 80 lang te neutraliseren. Je zag, Hongarije heeft eigenlijk 83 minuten tegen Portugal, 0-0. En de volle 90 minuten tegen Frankrijk, 1-1. Nou ja, je zou bijna zeggen, in elke andere pool zouden zij met 2 vingers in de neus doorgaan. Ja, want dan is er altijd wel 1/3 tegenstander waar je dan makkelijk van wint. En ja, ze hebben een beetje pech nu dat het nou deze pool is.
Ja.
Maar ja, respect.
Wat was het dat die Hongaren zo goed deden in deze wedstrijd?
Ja, nee, maar gewoon... We hebben het er volgens mij ook voor dit toernooi over gehad. Het gaat helemaal niet om dat je... Nee, laat ik het zo zeggen. Er zijn natuurlijk... We focussen ons allemaal op individuele topspelers. En die gaan echt met een paar klassen flitsen, wel eens een wedstrijd beslissen. Maar uiteindelijk gaat het toch om het team. En om samenspelen. En Hongarije gaat dit EK niet winnen. Maar als je nou toch ziet hoe die met elkaar dat aanpakken. En dan die 67.000 mensen op die tribune... Nou ja, dat is dus wat we zeggen voor een gevulde koek voetballen als international. Nou ja, die doen dat. Maar zij niet alleen. Ook Duitsland. Duitsland was gisteren een team. Gewoon echt een team zoals je een team wil zien in een toernooi.
Dan gaan we naar die wedstrijd Portugal-Duitsland. Ik zag de analyse bij de NOS van tevoren. Joep Schreuder stond langs het veld. Die deed een opsomming waarin die zei, ja, die is niet goed genoeg. En is die wel goed genoeg? Het is een gebrek aan kwaliteit. En alsof Robin Gosens dat had gehoord toen Joep Schreuder bezig was. En dat hij dat nog even in de kleedkamer heeft gezegd, maar...
Ja, toen kwamen ze even. Ja, maar goed, dat zit toch blijkbaar ook in dat elftal. Maar dan, wat het aardige toch ook wel is, hoe die Duitsers spelen, ook voorin. Ja, we hebben natuurlijk toch een discussie bij het Nederlands elftal. En als je ziet, er spelen Havertz, Gnabry, Müller. En hoe dat met elkaar voorin, dan heb je toch een soort 3-4-3. Nee, met die opkomende backs die zij dus ook hebben. Dat is voor het Nederlands elftal misschien toch het overwegen waard. De Boer zal het wellicht niet doen. Maar als je dan toch Depay, Wijnaldum, Berghuis. Als je daar toch je voorste 3 van zou kunnen maken. Ja, dan heb je toch meer voetbal dan nu. We hebben het wel eens over gehad. Berghuis, dat is ja, toch wel een beetje sneu. Die hoort gewoon qua voetbalkwaliteiten bij de eerste elf van het Nederlands elftal. Klaar, dat zie je gewoon. Alleen, ja, die is een beetje slachtoffer van de speelwijze. Maar op deze manier, ik begin toch te denken dat je dat eigenlijk tegen Noord-Macedonië, dat je dan een keer zou moeten uitproberen. Een half uurtje, hè? Gewoon eens even om te zien hoe is dat dan. Als die 3 voorin spelen en dan inderdaad de rest mag je van mij laten staan hoe het stond erachter. Ja, dat zou toch wel interessant zijn. Maar ja, die Duitsers, ja, het was echt goed om te zien. En Ja, gewoon zo'n Kimmich. Ja, dat is natuurlijk, dat is al het hele seizoen kwaliteit. Die bleef ook, Kimmich werd ook een betere speler zonder publiek. In die zin, dat is een beetje waarom ik het persoonlijk nooit zo erg van als er geen publiek in het stadion zat. Dan zie je dus echt gewoon wie functionele dingen doet die... normaal een regisseur, als Kimmich aan de bal is, die zwenkt dan even naar de tribune om een mooie vrouw in beeld te nemen of een of andere supporter met een klom op zijn kop. En want ja, dan denken ze, ja nee, ik zwenk pas weer terug naar het veld als Lewandowski aan de bal komt. Maar nu was dat niet. En dan zie je wat die Kimmich allemaal doet in een wedstrijd. Dat zie je dan nog meer. En ja, nu ook bij Duitsland speelt gewoon even daar als een soort opkomende... Maar dan die zijkant speelt hij. En ja, dat is grote klasse.
Ja, wat bijzonder was in dat Duitse spel was hoe zij eigenlijk steeds een soort van overtal creëerden op de vleugels. En dat ze ook heel snel het spel, dat ze eigenlijk iedereen naar de ene kant lokten en aan de andere kant met twee man daardoor vrij kwamen te staan.
Maar dat is eigenlijk ook wat je, als je zo speelt, dat 3-4-3 of 3-5-2, dan is dat ook het idee. Dat je ook gewoon die snelle wisselpaas en het spel verleggen, dat dan ligt de ruimte aan de andere kant. Het was ook gewoon een heerlijke voetbaldag. En dat komt ook omdat je soms twee stijlen tegen elkaar ziet. Dat was natuurlijk Duitsland en Portugal hebben een andere stijl. Maar dat kan heel aantrekkelijk zijn op deze manier. En de eerste helft, ja, de counter van Portugal, ja, dat was ook hogeschoolvoetbal. Alleen de Duitsers, ja, die tweede helft. En dan inderdaad zo'n Gosens, hè, dat is toch iemand... stuurde ook nog op Twitter een berichtje van 7 jaar geleden. Genoten we ook al van hem aan de Kromme Dijk.
Ja,
het blijft toch wel een bijzonder verhaal. En ja, deze jongen, stel nou, ik zat dat dan te bedenken, stel nou dat je dan dit EK op de vleugels van Nederland zelf al Dumfries en Gosens hebt. Ja, hoe gaat dat dan? Dumfries is nu bij 5 goals betrokken geweest, stel dat die Gosens dat ook heeft, dan zou je bij 10 goals...
Hè? Koeman heeft het geprobeerd, hè? Koeman die heeft gesproken met hem toen, maar hij wilde per se voor Duitsland spelen.
Ja, kijk, ja, voor zo'n jongen, dat snap ik dan wel. Dan is Duitsland misschien nog net even, dan ligt misschien nog net je hart ietsje meer. Maar ook bij Thomas Müller, ja, dat blijft toch ook fascinerend. Dan heb je alles gewonnen in je leven wat er te winnen valt, al meerdere keren. En dan speel je elke wedstrijd nog met een soort beginnersgeest. Die gooit er als het ware alsof hij een 18-jarige debutant is. Die alles voor de eerste keer gaat doen. En die dan vervolgens vergeet dat hij het al een keer heeft gedaan. Dus dan gaat hij het gewoon nog eens doen met die beginnersgeest. En ja, dat vind ik toch ook. Ja, werkelijk, deze voetbaldag. Ik ben weer nog een keer verliefd geworden op voetbal.
Gelukkig.
Of gisteren en dan. Echt.
Ja. Maar laten we even teruggaan. Want die counter van Portugal. Dat was één om in te lijsten. En die begon bij Ronaldo. En die eindigde bij Ronaldo.
Ja.
En dat moment denk je ook, nou weet je, Duitsland heeft geprobeerd, het lukt niet, hier komt Portugal eroverheen en nu is het klaar. Maar toen stonden de Duitsers pas echt op.
Ja, nou ja, wat we zeiden, dat is dus teamgeest. En ja, Müller heeft het voor het toernooi in een quote gezegd, hè, van wij, bij ons van jongs af aan, wordt je niet geleerd dat je in je eentje moet shinen, maar dat het gaat om als team iets bereiken. En die zegt, en daarom zal er ook niet snel een Duitser de gouden bal winnen. Maar daarom hebben wij wel 4 sterren voor 4 wereldtitels op ons shirt. En dat zegt natuurlijk alles.
Ja, en die Gosens, ik heb hier de hele quote. Dit was 2014, het was de zomer. FC Dordrecht verloor net de laatste oefenwedstrijd voordat ze de Eredivisie in zouden gaan dat seizoen tegen VVV. En toen werd hij voor de camera gehaald. En het jaar daarvoor speelde hij dus al in de Eerste Divisie in Nederland, hè, die Gosens. Het was gewoon nog bij FC Dordrecht speelde. En toen zei hij, ik blijf niet bij Vitesse, ik ga naar Dordrecht, luister.
Al vrij snel in de voorbereiding werd jij vastgelegd door Dordt, hè, als een van de spelers die er vorig seizoen ook bij was. Waarom heb jij voor Dordt gekozen wederom?
Ja, want het belangrijkste voor mij is speelminuten maken, speelminuten op hoogste niveau. En ik denk dat het bij Vitesse moeilijk zou worden. Daarom wou ik graag nog een keer verhuurd worden. En Dordrecht is een groot familie, daar ken ik iedereen. En daarom viel mijn keuze uiteindelijk hiervoor. Die mensen die zijn gewoon heel aardig. Ik ken iedereen, iedereen kent mij, die supporters kennen mij. En hebben mij gewoon ook een goed gevoel gegeven. Daarom was de keuze eigenlijk niet heel moeilijk.
Hier zegt hij dus eigenlijk, als het gevoel goed is, en dat geldt dus ook voor zo'n nationaal manschaft, voor zo'n team, op het moment dat het gevoel goed is binnen de groep, dan gaat er, komt iets waardoor je dat wil doen, extra inzet wil hebben, of niet?
Ook. Ja. En daar kom je ook, die Polen, ja, Die speelde echt alsof land bezet was. En ja. de bezetter moest het land uit. Ja. Nou, werkelijk. Die bleven maar gaan ook. Ja, en dat is toch aanstekelijk.
Ja, die Polen hadden ook nog de avond ervoor met z'n allen gezeten zonder de coach erbij. Om nog even een hartig woordje met elkaar te praten tijdens het diner. Zal gezellig diner zijn geweest, denk ik. Nee. Want die Polen kunnen af en toe een beetje fel zijn tegen elkaar in het veld ook. Hè? Die lopen af en toe een beetje te schreeuwen tegen elkaar.
Ja, maar ze hebben daar zo'n kliek achterin staan. Nou ja, werkelijk. Hè? Je zag die af en toe. Ze zoomden ook mooi in op de blik van die spelers ook tijdens de wedstrijd. En die blik, die was echt vastbesloten. Wat er ook gebeurt, hier gaan wij gewoon niet verliezen. We weigeren te verliezen. Ja, dat Spanje, ja, dat is toch... Het werd ook bij de NOS wel gezegd, van de Vaart zei het ook, van je mist een beetje de urgentie, lijkt het wel.
Ja.
En ja, wat dat dan is, ze hebben natuurlijk voor het toernooi... Ze hebben wel met corona te maken gehad. Dat excuus of zo hoeft te zijn, maar misschien dat dan toch... misschien is dat een beetje ongrijpbaar, maar het nee, het is het niet hoor.
We hebben dat besproken toen we in Portugal waren, toch? Toen hebben we ook gezegd, ja, als je dus zoveel of je een aantal besmettingen hebt en je zet mensen in quarantaine neer, je hebt een andere selectie, over een rommelige voorbereiding gesproken. Dit is natuurlijk één bende dan eigenlijk.
Ja, dat is het. Nou moeten ze de laatste wedstrijd tegen Slowakije. Nou, dan zou je zeggen, dat redden ze wel. Maar ik weet het niet in dit toernooi. Nou, dat is toch nog wel een leuke pool daar.
Ja. Ook wel belangrijk voor Nederland, hè? Want het kan inderdaad zomaar zijn dat je tegen Spanje terechtkomt. Van de Vaart al gelijk, doe maar, want in deze vorm kunnen we ze hebben.
Nederland heeft de afgelopen, nou zeggen ze vanaf Koeman, dus zeg maar de afgelopen 3 jaar, hebben ze van alle toplanden in Europa wel een keer gewonnen of gelijk gespeeld. En niet alleen in oefenwedstrijdjes, maar ook gewoon in de Nations League natuurlijk. Dus misschien dat het best uitdagend zou zijn om een groter land dan te treffen die dan niet lekker in het toernooi zitten. En dat je daar dan tegen kunt stunten.
Ja. Maarten, we moeten nog wel eventjes bespreken de toekomst van Memphis Depay natuurlijk. Want dat werd gisteren bekend.
Ja.
Barcelona.
Ja, het is definitief. En voor hem is dat natuurlijk wel een prachtige transfer. Als je inderdaad ziet, hè, Manchester United, toen lukte het niet. En in Engeland, zeker in Engeland, hadden ze zoiets van, nou, deze jongen die komt nooit meer terug op topniveau. We hebben dat nu gezien hier. Gaat nooit meer lukken. En dan is hij 27. 27, hè, volgens mij.
Ja.
En dan gaat hij toch nog de stap terug naar een topcompetitie maken. Dus het is mooi. En ja, toch ook weer de vraag, wat doet dat nu met hem? Viel mij op, Wijnaldum. Eerder dit toernooi, die zei, het had toch invloed op me. Ik merkte dat het kwam mijn EK binnen. Dat die onzekerheid bleef, ga wel, niet, waar ga ik naartoe? En dan zeg ik, ben blij dat er nu duidelijkheid is. En ja, Depay heeft daar niks over gezegd of het hem wat doet. Maar ik kan me dat als mens wel voorstellen, nu is de duidelijkheid. Dat is natuurlijk voor hem, hij gaat zich erop verheugen. Nou, misschien helpt het hem ook om in dit toernooi te komen.
Nou, wat ik me afvroeg, hij heeft natuurlijk voor Olympique Lyon gekozen op basis ook van allerlei analyses, van data, welk spel zou bij mij passen en wat zou een competitie zijn die bij me past. Toen vroeg ik me af, heeft hij dat met Barcelona denk je ook gedaan? Of is dat het gevoel wat hij gevolgd heeft om dat toch nog bij een grote club te kunnen bewijzen?
Ja, we zouden het hem moeten vragen, maar mij lijkt dat dit ook wel keuze op gevoel is en... Gewoon heel duidelijk, natuurlijk ook een keuze voor de trainer.
Ja.
Hij weet wie die dat treft, wat hij moet verwachten. Barcelona, Koeman heeft er altijd duidelijk over geweest. We zoeken een spits die ook in de diepte kan weglopen. Nou, nu komt Depay graag naar de bal toe, maar hij kan ook, je kunt hem ook lanceren. Dus ja, het is wel, het is op zich een prikkelend vooruitzicht dat hij dan met Frenkie de Jong en met Messi. Ja, met Griezmann misschien ook toch, die daar ook nog natuurlijk een rol in kan spelen. Ja, het is wel prachtig dat voor hem dat lukt. Ja.
Memphis en Messi, dat is toch wel, dat klinkt wel bijna. Suske en Wiske en Memphis en Messi. Ja.
Ah, nee, let maar op, de M&M is al geboren natuurlijk in Spanje. Als, ze de eerste goal samen maken, dan wordt het dat.
Ja.
Kijk, Messi en Suarez, ze waren natuurlijk vrienden. Maar Messi, als dat als voetballers niet geklikt zou hebben, zou Messi dat zou Suarez daar echt niet zo belangrijk zijn geweest voor Barcelona. Dus ja, god, ik denk dat dat best kan klikken.
Ja. Overigens vanavond op Nederland 1 de documentaire ook over Memphis die gemaakt is. Interessante documentaire over zijn revalidatie toen hij geblesseerd raakte, de operatie en de weg terug. En Sjoerd zei al, die had hem al gezien. Het is ook wel, je gaat van de ene mooie auto naar de andere mooie auto. Dat zit er een beetje ook nog in. Dus het is twee kanten op van het hele leven van Memphis.
Ja.
Jij zei het vandaag al in deze podcast. Dat moment dat spelers, dat internationals voor hun land zouden willen spelen voor twee gevulde koeken of een roze koek. En jij haalde aan de Hongaren die dat zouden doen. Ik heb er nog één ontdekt.
Ja, waar hou je de energie vandaan? Ik denk uit mezelf gewoon altijd alles geven. En het is natuurlijk een eer om Nederland te vertegenwoordigen op zo'n mooi toernooi. Dus aan intrinsieke motivatie is er nooit gebrek.
Ik denk als je de dance gewoon een schouderklopje geeft, dat die al gaat voor je.
Ja, nee, absoluut. Absoluut. En die is ook... ik denk dat die... dat hij vandaag al klaar is om te spelen.
Ja.
Het is in de zin van, die zit eigenlijk van, god, jammer dat het pas morgen is. Ja, terwijl er ook spelers zijn die denken, nou, even nog een dagje rust, of even nog, nee, ja, vandaag al spelen.
Ja, ja die wil. Dat, die wil en
ja, dat is nou ook een interessant thema bij Oranje. Hè? Nou ben je Frank de Boer, en nou zei je voor de keuzes, hè, spelen sparen, of met dezelfde elf in het ritme door. Nou is Dumfries zo één. Je zou misschien wel eens uit zijn kracht kunnen halen als je nu gaat zeggen, joh Denzel, jij loopt zoveel, jij maar even rust. Ik denk dat je man gewoon moet laten staan en gewoon die moet je laten gaan in het ritme. En want bij PSV hebben ze dit seizoen, heeft hij ook wel eens dat hij er dan af en toe, dan kreeg ik wel eens rust. En ik had nou niet het idee dat dat bij hem, dat nou bij wijze van spreken positief werkte. Denzel Dumfries is geen logische voetballer, dus ook geen logisch medisch dossier, gewoon. Ja. Dat is een soort tank op voetbalschoenen. En die moet je gewoon, vooral het mechanisme moet je niet laten roesten. Gewoon doorsmeren.
Ja, en zeker omdat hij gewoon, hij voelt zich goed, luister maar.
Ja, het is natuurlijk een ander systeem. Dat heeft ook wel gewoon zijn voordelen natuurlijk. Waardoor ik veel ruimte heb om op te komen. En daar voel ik me fijn in. En het is gewoon, het gevoel is goed binnen de groep.
Ja, hij voelt zich fijn en het gevoel in de groep is kennelijk ook gelijk daarbij goed. Maar het is, hij voelt zich heel prettig in. Dus die moet je niet sparen, lijkt mij. Die moet je gewoon lekker laten voetballen.
Nee, je laten spelen.
Wie moet je wel sparen?
Nou, ik kan me voorstellen bijvoorbeeld Frenkie de Jong. Dat je zegt, joh, speelt een helftje. Want je ziet in wedstrijden, die is ook bereid om heel veel op zijn nek te nemen. Nou, dat is op zich positief. Maar we zijn pas twee wedstrijdjes ver. Die moet zijn tank niet opblazen. En natuurlijk een heel zwaar seizoen gehad. Dus dat is helemaal niet erg om een helftje te spelen tegen Macedonië.
Nee.
En inderdaad, Frank de Boer hintte er al een beetje op na de tweede wedstrijd van, misschien ga ik in koppeltjes werken. Dat je van acht spelers, dat je die in twee koppeltjes van vier, dat je een helftje Frenkie de Jong doet. En dan had hij het over misschien een helftje Martin de Roon. En dat je dat een beetje afwisselt. Dat kan ik me wel iets bij voorstellen bij een aantal spelers. En daar is Frenkie de Jong er volgens mij wel één van.
Ja, en het mooie was gisteren weer zo'n persmoment. En daar zat Denzel Dumfries. Volgens mij was het Mikkels die een paar weken geleden ook al zei. Dan zit Timber daar bijvoorbeeld na zo'n wedstrijd tegen Schotland. En die zit daar alsof hij al 25 interlands heeft gespeeld. En die Ajaxiden hebben dat altijd al, zegt Mikkels dan. Hè? Ja. Die hebben dat al voor. Dan zit Gravenberg erbij, bij die persconferentie gisteren. En er wordt hem gevraagd, ben je er klaar voor? En dan zit hij ook...
Nou, ik heb nog geen idee of ik speel. Maar spelen wil je altijd spelen. Dus als de trainer me opstelt, dan ben ik
er. Jong is 19, hè? Maar die zegt wel, ja, als de trainer wil dat ik speel, dan speel ik, dan ben ik er. En met het vertrouwen ook alsof het heel natuurlijk is.
Ja, nee, maar dat hebben zij. En dat is toch echt wel gewoon een pre in het voetbal. Ik weet nog wel, Matthijs de Ligt, die debuteerde ooit natuurlijk in Bulgarije. Met die fatale 2-0 nederlaag.
Ja.
Nou ja, en hij maakte dus een fout. En werkelijk, het land ging los op hem. En achteraf hoorde ik hem wel eens dat hij daarvan zei. Ja, toen dacht ik bij mezelf, ja, god, ik ben 17. Ik heb nog zo lang te gaan. Ik denk niet dat ik dit moet laten doorwerken in mijn carrière, want ik begin net. Ja, dan heb je natuurlijk wel een geweldige mentale instelling als je zo kunt denken. Ik kan ook denken, ja, ik heb nu mijn carrière is nu al voorbij. Doe deze fout. Ik kom hier nooit meer bovenop. Ja, dan zullen er misschien ook zijn die zo denken. Ja, dan ben je meteen weg.
En tot slot van deze podcast. De beslissing vandaag in groep A gaat vallen. Italië, Wales, ja. Zwitserland, Turkije. Dat durf mijn geld wel op te zetten. Dat Italië, Wales, dan kan je met een gelijk spel afdoen. Dan zijn ze allebei door als nummer 1 en 2. Dan gaat het dus vooral om Zwitserland en Turkije wie daar doorgaat.
Ja, ja. En dat wordt voor Nederland zelf al wordt dat een sleutelwedstrijd.
Ja.
Want stel dat dat nou gelijk wordt. Je mag, ja, vooraf mag je eigenlijk toch aannemen, die Turken, die zullen toch wel een keer een punt halen, dit EK. Hè? Stel dat het gelijk wordt, dan finishen zij met 1 punt. Ja, goed, dan zijn ze vierde, want dan heeft Zwitserland heeft 2 punten. Maar dan is 2 punten voor Zwitserland, ja, normaal gesproken niet genoeg om door te gaan als een van de beste derdes. En als de nummer 3 van Pool A niet doorgaat, dan kan het Nederland zelf dan nooit een nummer 3 loten uit de gevreesde pool F. Hè? Dus met Frankrijk, Duitsland en Portugal. Dus dat is wel belangrijk.
Nou ja, goed, we gaan het afwachten. Het Nederlands elftal traint vandaag gewoon weer. En dat is een kwartiertje openbaar voor de media. En dan morgen die wedstrijd tegen Noord-Macedonië. Vanavond is de beslissing in pool A. Morgenochtend zijn we er weer met een AD voetbalpodcast. En dan met meerdere. Want dan gaan we vooruitblikken op Nederland tegen Noord-Macedonië. Dus ik denk dat Mikkels er zomaar bij is. Jij misschien Sjoerd. Met een mooie vooruitblik op dat duel. En ook wel eventjes de vervolgstappen van Oranje. Wat ons betreft tot morgen. In een nieuwe AD Voetbalpodcast. Maarten, dank.
Weet je trouwens, even, ja? Ik moet hem afsluiten. Ja? Ik vroeg van wat het mooiste cadeau voor de kinderen. Een gevulde koek. Hey. Ja.
Ik beloof je bij deze, dat het einde van deze podcastserie krijg je van mij een gevulde koek, oké?
Okay? Hey, oké. Okay.